van deze coronacrisis? Welke kansen schept deze crisis?
Om ons te oefenen in verwondering en in dankbaarheid om wat er allemaal is en wat we wel waardevol en belangrijk vinden. En bijvoorbeeld de collectieve voorzieningen die we hier hebben in Europa of toch in België. Dat bepaalde beroepen buitengewoon waardevol en belangrijk zijn, dat we die misschien wat meer moeten honoreren. Bijvoorbeeld de zorgsector natuurlijk, de verplegers en verpleegsters, het onderwijs, dat eigenlijk de ruggengraat vormt van onze beschaving. En dat we daar misschien dat we die wat meer mogen erkennen, ook op een financiële manier. En dat we ook bepaalde zaken die we als vanzelfsprekend vinden, dat we nu terug herinnerd worden dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hè. Dat de normale toestand in de wereldgeschiedenis is die van oorlog en ellende. En zoals wij de laatste 60, 70 jaar hebben geleefd, dat is natuurlijk uitzonderlijk. Hè? Dat we vrij vredig en veilig en relatief met een goed onderwijs en een zieke zorg en zo verder, dat is buitengewoon uitzonderlijk in de geschiedenis. En laat ons hopen dat we daar terug naar kunnen gaan en dat we alles wat eigenlijk toch schortte aan het systeem, dat we dat een beetje corrigeren. Hè? Dat zou wel, het is nu de ideale gelegenheid om dat te doen.
De crisis wijst ons ook op wat echt essentieel is in het leven. Hè? De zorg, wat je noemt, een dak boven ons hoofd. Er zijn mensen die dat niet hebben. Wij moeten in ons kot blijven, maar sommige mensen kunnen dat niet eens. Sport en ontspanning ook natuurlijk. Die nood blijft wel. Verstrooiing, betrouwbare informatie. Dat we dat nu zo voelen, is ook iets positiefs natuurlijk. Hè? De crisis leert ons wat essentieel is.
Ja, inderdaad. En sociaal verkeer, onze medemens. En hoe belangrijk
hoe
dat
we
voor
dat
ons
missen.
Is.
Als,
hoe erg we dat missen. En ook voor het pure fysieke, de aanrakingen. Dat is buitengewoon belangrijk. En dat valt nu op. Ja.
Wat we nu ook leren is thuiswerken. Mensen moeten zich een beetje herdenken en manieren vinden om van thuis uit te kunnen werken. Als ik jouw boek erop nasla, dan leer jij ons nog een ander pleidooi. Zouden we met z'n allen niet beter wat minder werken? Wat denk jij?
Mm-hmm. Ja, ik vind dat een goed idee. Dat is geen origineel idee van mij. Rutger Bregman heeft het daar natuurlijk uitgebreid over gehad. Mm-hmm. Maar ook al in het verleden veel economen, veel filosofen. Keynes, om maar een voorbeeld te noemen. Of Schumacher, en niet de racer, maar de econoom. Leerling van Keynes, die het boek schreef What If People Mattered? Economics as if people mattered. Dat was de titel van zijn werk. Dus een economie, laat ons nu eens een economie verzinnen waar de mens centraal staat en niet de winst van bepaalde aandeelhouders. En een van de ideeën van Keynes, toen al in de jaren 30, denk ik, van de vorige eeuw, was van wat we aan welvaart opbouwen, dat moet op een bepaald moment worden omgezet in meer vrije tijd. Wat is de finaliteit van al ons streven? Dat moet toch zijn het goede leven. Laten we ons daarover nadenken. Wat geeft zin en betekenis en waarde aan ons leven? En werk is natuurlijk op zich heel belangrijk. Hè? Dat geeft identiteit, dat geeft zingeving. Dat geeft eigenwaarde, buitengewoon belangrijk, maar de mens moet niet verengd worden tot alleen maar degene die consumeert en produceert. Maar daarnaast moet hij ook de tijd en de ruimte en de mogelijkheden en de kansen krijgen om zich voluit te ontplooien en te ontwikkelen en al zijn passies en talenten te kunnen ontwikkelen. En ook gewoon tijd te hebben voor familie, voor vrienden, voor zaken die er eigenlijk echt toe doen. Wat mij altijd op die ideeën brengt, is de befaamde sterfbedtest van Aristoteles. Die zei van, als je op je sterfbed ligt en je kijkt terug op je leven, hoe wil je eigenlijk herinnerd worden? Wat vind je waardevol en belangrijk? En waar wil je tijd aan spenderen? En het idee is denk ik niet dat je denkt van, mijn koopkracht is gestegen in 2020. Ja, dat zal nu in dit jaar nu niet het geval zijn, maar bijvoorbeeld in de toekomst. We gaan eerder terugdenken aan, hoeveel tijd heb ik door kunnen brengen met kinderen of kleinkinderen of weet ik veel, of vrienden en familie en geliefden. En ik heb me kunnen bezighouden met bepaalde boeken of bepaalde films of bepaalde zaken die op zich niet meteen nuttig of meteen op winst of rendement gericht zijn, maar die wel misschien ook net daardoor het meest waardevol zijn in ons leven. Mm-hmm. Dus het pleidooi om niet zozeer te leven om te werken, maar te werken om te leven, komt daarop neer. We werken op dat we meer vrije tijd zouden hebben.
Mm-hmm. Toch
het is
blijkt,
een merkwaardig... Mm-hmm, ja. Sorry, ja, zeg maar.
Toch blijkt nu in deze coronatijd dat veel mensen moeite hebben om die vrije tijd in te vullen, hè?
Ja, natuurlijk, omdat we zo geprogrammeerd en geconditioneerd zijn om werk als de spil van ons leven te zien. En daarbuiten bijna niet meer de vaardigheid of de mogelijkheid hebben om nog te weten wat we aan moeten. We worden geconfronteerd met vaak de leegte van ons bestaan. Hè. Buiten dat werken, dat consumeren, dat produceren. Ja.
Hoe kunnen we dat dan opnieuw aanleren, het goede leven? En onze tijd vullen met het goede leven?
En wel, door daar in de eerste plaats rust, tijd en, te hebben en te maken voor reflectie. En ook te beseffen nu van, ja, ik kan eigenlijk ook wel met veel minder. Ik hoef niet voortdurend te gaan shoppen en de winkels af te lopen. Ik kan ook gewoon thuis zitten en me bezighouden met mijn eigen geest. En te spelen met mijn ideeën. En dat kan een buitengewoon rijk leven zijn. Dus dat kon ons dat bijbrengen.
Aha. Rutger Bregman zegt ook, een kortere werkweek is de oplossing voor bijna alles. Groei en productiviteit zijn de oorzaak van veel ellende. Als we daar wat zouden op inboeten, dan vergroot ons geluksgevoel.
Ja, ik merk nu ook dat we allemaal collectief op pauze staan. Heeft ook heel veel aangename neveneffecten, vind ik. Hè. Dus dat we
mensen doen wel leuke dingen, hè? Proberen
ja,
leuke dingen
precies.
Uit.
En de lucht is nog nooit zo goed geweest in Antwerpen, bijvoorbeeld. Ik vind het eigenlijk dat er ook wel wat positieve aspecten aan zijn. Ook al is het natuurlijk een horribele situatie waar we nu allemaal in verkeren. Maar dat vind ik wel, ja. En inderdaad, Bregman, waar hij ook op doelt, is dat we inderdaad dat we welvaart moeten omzetten, ook in een bepaald moment in welzijn natuurlijk. Hè. En dat, wat wel nodig is een drempelwaarde aan welvaart, denk ik, en aan bepaalde... comfort. Als je de hele tijd in overlevingsmodus bent, kan je natuurlijk niet wat... Wat gaan je verwonderen over alles? Dus ik denk dat eerst... je moet wel een soort niveau van leven hebben, opdat we kunnen gaan nadenken over wat is dat goede leven.
Ja. En te veel rijkdom blijkt ook niet altijd goed te zijn. Hè? Als je een groot huis en een zwembad hebt, moet je daar ook voor zorgen.
Schopenhauer die zei, het is een beetje zoals zeewater. Hè? Mensen die altijd meer willen, je drinkt ervan, maar eigenlijk word je nog dorstiger, hè, van zeewater. En zo is het ook met rijkdom, je wil er altijd meer van. En je bent eigenlijk maar voortdurend aan het willen. En dat willen maakt je eigenlijk tot iemand die aan het lijden is. Hè? Willen is vaak lijden. En het komt erop neer om inderdaad iets af en toe eens wat meer je te oefenen in ascese en te weten van, ik heb dat eigenlijk niet nodig. Ik loop in een winkelstraat en ik vind het allemaal wel plezierig misschien, maar ik moet het niet bezitten, ik heb het niet nodig. Dat is misschien een daad van verzet in deze tijden.
In je boek stel je ook de vraag, waarom moeten we zorg dragen voor elkaar en voor de planeet? Het is een vraag die we nu ook zeker kunnen stellen. Hè? Waarom dat zo nodig is?
Ja, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en omdat we zijn mensen, we zijn in dat opzicht toch wel een unieke diersoort, die geven om de dingen. De kosmos is onverschillig, die is koud, willekeurige krachten en machten. We zijn zelf het resultaat van talloze natuurrampen, maar wij zijn wel een heel raar wezen dat een soort symbolische verhouding tot de werkelijkheid aanneemt en die geeft om dingen. Wij praten tegen onze GPS, we geven zowel om spullen, maar ook om mensen. We gaan een soort, we waarderen het. En dat maakt ons uniek daarin. En dus waarom moeten we zorg dragen voor elkaar? Omdat we dat eigenlijk van nature doen. En omdat we daar ook dat ons dat een goed gevoel geeft ook.